Goedemiddag, broers en zussen. Fijn dat jullie meekijken of luisteren. Hartelijk welkom bij deze paasdienst ter ere van onze opgestaande Heer. Zondag 11 april gaan we weer starten met de kinderbijbelgroepen. En het thema zal zijn: iedereen is uniek. Aanmelden kan tot donderdag 8 april. Dus ik zou zeggen, pak je mobiele telefoon, start Scipio, klik op agenda en ga naar 11 april en daar staat een link om de kinderen aan te melden. Vandaag gaat dominee Jacco Holtland ons voor. En de collecte voor vandaag, voor Oost is dat voor de Oekraïne-zending en voor West is dat voor Hartvoor-zending. De bloemen, die willen we geven aan Mark en Sabine Zwijnenburg. En dan wensen we elkaar een gezegende dienst toe.
Goedemiddag jullie die hier in de kerk zijn en een speciaal welkom voor jou, voor jullie die meekijken of meeluisteren nu of later. Ook bijzonder welkom. We mogen het paasfeest vieren vandaag. Geweldige gebeurtenis, gedenken en vieren dat de Heer Jezus het graf verliet en voor altijd leeft. Daar zal ook de preek over gaan, er zullen ook de liederen over gaan. Tot eer van hem en tot opbouw, hopelijk, van ons geloof. Laten we eerst in ons hart zeggen dat we onze hulp van God verwachten met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Ik mag de groet van de levende overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Nou, we beginnen onze dienst met een geloofsbelijdenis. Geef meer kerkboek 177 vers 2 en 3. Aansluitend een zondag uit de catechismus, ook horend bij onze geloofsbelijdenis. En daarna zingen we geef meer kerkboek 109. Halleluja, lof zij het Lam. Wat betekent het nu voor ons en voor de wereld dat Christus is opgestaan? De Heidelbergse Catechismus, een oud leerboek, zet dat heel mooi op een rijtje. Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? In de eerste plaats heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons te laten delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons had verworven. In de tweede plaats worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. In de derde plaats is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid. Zullen we nu samen in gebed gaan? Onze Vader in de hemel, Heer Jezus, u die aan Vaders rechterhand bent, u die dood was, maar nu leeft, tot in eeuwigheid. Het is zondag en wij vieren Pasen, Heere, omdat u, Heer Jezus, op die zondagmorgen in alle vroegte bent opgestaan uit de doden. En we willen u ook met deze dienst dank en eer brengen. U hebt, Heer Jezus, iets geweldigs gedaan, wat niemand anders had kunnen doen. U hebt de zonde van de wereld op u genomen, ja, ook die van ons. U leed, u stierf. Dat was niet het einde. U verliet het graf majesteitelijk. Heere, wij trekken ons daaraan op. Wij houden ons daaraan vast. Alleen bij u is er uitkomst tegen de dood. Heere, we hebben er allemaal mee te maken. Met de eindigheid van het leven. Ook van ons leven hier op aarde. We hebben verdriet om mensen die we al moeten missen. We weten dat we ook zelf een keer geroepen worden. We leven in een tijd in deze wereld dat elke dag de doden door corona worden geteld. En dat is maar een fractie van het totaal. Bestaan we om te sterven? Nee, Heere, u zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Door Christus, door Pasen. En we vragen u, Heere, we in dit gebed, wilt u ons ook vanmiddag dat evangelie weer aanreiken? Als we zo dadelijk de Bijbel open doen. En erover lezen wie u bent, Heer Jezus, na uw opstanding. Wilt u ons geloof en troost en moed daardoor geven? Open ons hart door uw Heilige Geest. Zegen iedereen, Heere, die nu met ons verbonden is of later. Zegen al uw kinderen over heel deze wereld. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Nadat Heer Jezus is opgestaan, heeft hij zich nog een aantal keren getoond aan de leerlingen en aan anderen. Daarna is hij naar de hemel gegaan en hebben we daarna nooit meer iets van hem gezien. Nou, we lezen Openbaring 1, vers 9 tot 20. En daar staat de Heer Jezus Christus in al zijn glorie voor Johannes. En Johannes reageert heel verschrikt en met ontzag. Als een dode valt hij neer. En datzelfde vinden we eigenlijk ook in Jesaja 6, vers 1 tot 7. Maar let op hoe de Heer Jezus dan daarop reageert. Aansluitend op de Bijbellezing luisteren we en eventueel zingen we mee met Psalmen voor nu 16. Dat zal via YouTube getoond worden.
We lezen Openbaringen 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin, en die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen me sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en hij had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In de rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. In zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. We lezen nu Jesaja 6 vanaf vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik, dat is Jesaja, de Heer, gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels. Twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken. En twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe: heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpennen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, weet mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan.
Psalm 16 is een psalm waarin de opstanding van Christus in wezen al voorzegd wordt. U zult mij niet laten sterven en niet aan het graf prijsgeven. De preek gaat vanmiddag over Openbaring 1, vers 17 en 18. Deze twee versen wil ik graag nog één keer met je lezen. Toen ik, dat is Johannes, hem, de Heer Jezus, zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, Maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Na de preek zingen we Psalm 99, vers 4 en 8. Iedereen die hier is, meeluistert, meekijkt, gemeente van Jezus Christus. Jij zult ook wel eens de hand op iemands schouder hebben gelegd. Om iemand moed te geven. Soms is een hand op de schouder belangrijker en veelzeggender dan veel woorden gebruiken. En misschien heeft iemand het ook wel eens bij jou gedaan. Een hand op je schouder gelegd. Dat kan heel fijn zijn. Hoe zal Johannes dat dan ervaren hebben? Welke hand komt op hem? Het is de hand van de Heer Jezus Christus. Hij die dood was, maar leeft. Het thema en de hoofdstukjes in de preek geef ik als volgt weer vanmiddag. Pasen is de hand van Christus op jou. Van hem die leeft. En over die hand zijn drie dingen sowieso te zeggen. Zijn doorboorde hand is het. Zijn rechterhand is het. En zijn ontsluitende hand. Johannes de leerling, de discipel, staat ineens oog in oog met Jezus. Dat is lang geleden. Zeggen wij ook wel eens als we iemand tegenkomen na een paar jaar of zo. Dan zeggen we, dat is lang geleden zeg. Voor Johannes is het tientallen jaren geleden dat hij Jezus voor het laatst heeft gezien. Minstens 30 jaar geleden. Johannes is een van de 12 leerlingen. Als hij daaraan terugdenkt, wat een intense tijd is dat geweest. Die 3 jaren dat hij met Jezus is opgetrokken. Wat een geweldige tijd is dat geweest met de Heer Jezus. Ook soms heel moeilijk. Maar Johannes heeft met hem aan tafel gezeten. Hij zat vaak heel dicht bij de Heer Jezus. Heeft met hem het Pascha en het avondmaal gevierd. Johannes heeft Jezus de wonderen zien doen. Hij heeft zijn onderwijs gehoord. Johannes heeft bij het kruis gestaan. Johannes heeft hem na de opstanding nog een paar keer gezien. Johannes was bij de hemelvaart. Ja, en dan? Dan komen de jaren waarin Jezus er niet meer is, tenminste niet meer te zien is, zoals het was. Jaren gaan voorbij. Meer dan 30 jaren en nu zit Johannes op Patmos. En als je dat zo ziet, Patmos, dan denk je, daar wil ik wel naartoe in deze tijd. Mensen verlangen ernaar om op vakantie te gaan naar het zuiden, naar de warmte, naar de zon. Tenminste de meeste mensen. Maar voor Johannes was het niet een vakantieeiland. Johannes zit op dat Griekse eiland gevangen. Hij is daarheen gestuurd, naar een gevangeniseiland, omdat hij over de Heer Jezus vertelde aan de mensen. En dat mocht niet. Want Johannes leeft in de tijd van keizer Domitianus. En dat is een keizer die heel anti-christen is. De christenen hebben het heel moeilijk in die tijd, sowieso de eerste eeuwen. De mensen worden echt letterlijk voor de leeuwen gegooid. Omdat ze de naam van de Heer Jezus belijden. Dus Johannes is daar op dat eiland, Patmos. En dan is Jezus daar ineens ook. En de reactie van Johannes als hij de Heer Jezus ziet in een visioen. Dan zegt hij niet van, oh dat is een tijd geleden Heer Jezus. En hij slaat hem niet kameraadschappelijk op de schouder. Nee, hij valt als een dode neer, staat er. Hoe kan dat? Johannes kent Jezus toch? Hij was toch heel vertrouwd met de Heer Jezus, heel close met hem. Het is natuurlijk wel lang geleden, maar ja, dat is het eigenlijk niet, waarom Johannes zo reageert. Waarom valt Johannes neer als een dode? Dus, nou ja, helemaal, ik stel me voor dat hij gewoon op de grond valt en geen vin meer durft te verroeren. Dat hij helemaal overweldigd is door wat hij ziet. En dat is ook zo, en dat klopt ook, want hij ziet de Heer Jezus nu in zijn glorie. In zijn staat van verheerlijking, hemelse glorie. Dat is waar Jezus om gebeden heeft vlak voordat hij stierf. In het hoge priesterlijk gebed bad de Heer Jezus immers: Vader, wilt u mij de heerlijkheid teruggeven die ik had voordat de wereld er was? En zo heeft Johannes hem dus nooit eerder gezien. Johannes kende de Heer Jezus in zijn vernedering, zoals hij hier op aarde gekomen was en de menselijk lichaam had aangenomen, de menselijke natuur. Zijn godheid gaat schuil achter zijn mens zijn, meestal. En nu ziet Johannes hem helemaal in zijn volle heerlijkheid. Hoe zag dat eruit? Nou, het wordt hier zo beschreven. En je kunt er eigenlijk geen plaatje van maken. Wat recht zou doen aan hoe de Heer Jezus er echt uitzag. Zijn hoofd en haren wit als witte wol. En als sneeuw. Zijn ogen als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in de oven. Zijn stem als geluid van watermassa's. Uit zijn mond komt een scherp zwaard. En zijn gezicht schittert als in de felle zon. Ontzagwekkend moet het zijn geweest, nooit eerder gezien. En ik vraag me af, en jij misschien ook, zullen wij Jezus ook zo zien? Gaan wij hem ook zo zien? Zullen wij eens zo voor hem staan? Het antwoord is ja. Johannes schrijft in een van zijn brieven, dat is dezezelfde Johannes trouwens, wij zullen hem zien zoals hij is. Of dat precies zo zal zijn, zoals in Openbaring 1, dat weet ik niet. Maar het zal overweldigend zijn als Christus komt in zijn heerlijkheid en majesteit. Lees maar even mee, Matteüs 25, wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Ja, dit ademt ook al die ontzagwekkendheid. Wij zullen hem zien in zijn glorie. En als wij hem dan zo zullen zien, hoe zullen we dan reageren? Zullen we dan net zo reageren als Johannes? Zullen we als doden neervallen? Het is vaker gebeurd dat mensen, als ze heel dicht bij God kwamen, dan eigenlijk helemaal klein werden en neervielen. Bijvoorbeeld Abraham. Bij de verbondsluiting. Als de Heere God tegen Abraham zegt: ik ben de Almachtige. En dan valt Abraham neer. Plat voorover, zeg maar. En we hebben gelezen uit Jesaja vanmiddag. En hij ziet ook in een gezicht, in een visioen, ziet hij de heerlijkheid van God. De majesteit van God. En zijn reactie is: nu moet ik doodgaan, nu moet ik sterven, want ik heb God gezien. Ik ben zo dicht bij God geweest en ik voel me zo intens zondig. Ik ben het ook. Jesaja voelt gewoon van die heiligheid van God, dat kan niet samengaan met mijn verkeerdheid. En dan komt er een engel en die neemt een kooltje van het zondofferaltaar. En dan raakt hij daarmee zijn lippen aan. En zegt: nu is jouw schuld geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Een kooltje van het zondofferaltaar, dat betekent verzoening wordt er gedaan, vergeving. En dan mag Jesaja dicht bij God blijven. En datzelfde, nog veel mooier, gebeurt hier in Openbaring 1, bij Johannes. dan is er niet een kooltje van het altaar, maar dan is daar de hand van de Heer Jezus op hem. En zijn woord wat daarbij mee gepaard gaat: wees niet bang, ik was dood, maar ik leef nu tot in eeuwigheid. Ik ben dood geweest, maar ik leef. En dan denk ik aan wat Paulus schreef: hij is gestorven om onze zonden en opgestaan tot onze rechtvaardiging. Die hand van Jezus die hij op Johannes legt, is de doorboorde hand. Het is de hand die genageld werd aan het kruis. Iemand zal misschien zeggen: ja, maar kan je dat dan nog zien, die doorboring? Christus is toch verheerlijk nu? Ja, na de opstanding mocht Thomas het ook zien. De tekenen van de wonden in Jezus' lichaam. En verderop in de Openbaring staat dat het lam te zien is als geslacht. Een lam dat daar staat als geslacht. De sporen van zijn lijden en sterven zijn daarin nog te zien als teken van genade. Daarom de vraag: hoe zal ik nou reageren? Hoe zul jij reageren als wij voor de verheerlijkte Christus staan? Als hij komt als de levende in zijn glorie. Ik hoop dat ik er dan aan mag denken, en jij ook, aan die hand die op Johannes was. Die doorboorde hand. Die zo spreekt van het offer aan het kruis van zijn liefde, zijn genade voor jou en mij. Zo komen wij bij het tweede. Het is ook zijn rechterhand. Dat staat er hier echt gewoon helemaal zo letterlijk bij. Dat Jezus zijn rechterhand op Johannes legt. En waarom dan niet de linker? Nou, dat zou een flauwe vraag kunnen zijn. Maar het staat er hier toch echt niet voor niks. Dat het zijn rechter is. En we kennen het ook uit het Oude Testament. Psalm 118 bijvoorbeeld, die we straks ook nog gaan zingen aan het einde van de dienst. Gods rechterhand doet grote dingen. En met die rechterhand of rechterarm, staat er ook wel eens in het Oude Testament, verlost hij zijn volk uit Egypte. Verslaat hij de vijanden. En kijk eens naar Jesaja 41. Lees eens mee. Als je wil, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Je moet er maar eens op letten hoe vaak dat voorkomt in de Bijbel. En die rechterhand, dat is dus een teken van Gods almacht, van zijn kracht en zijn macht. Voor veel mensen is de rechterhand de sterkste arm. En die rechterhand is nu op Johannes. En dat is een hele grote troost. Voor hem en voor ons. Want Johannes zit, zoals ik al gezegd heb, op Patmos. En christenen worden vervolgd, voor de leeuwen gegooid. Gemeenten worden uit elkaar geslagen en verjaagd. Hoe is dat voor Johannes geweest om daar te zitten op Patmos? Hij heeft meer dan 30 jaar Jezus niet gezien. Hou je het geloof dan wel vol? Hij is al zo lang weg. Hou je het vol? Houden de gemeenten het vol? Kunnen zij de storm van de vervolging wel weerstaan? En er zijn ook heel wat mensen bij die Jezus nooit hebben gezien. En laat ik dan de vraag naar onszelf uitbreiden. Houden wij het ook vol? Houden wij het geloof vol? Wij die soms ook zeggen: zag ik er maar wat meer van. En dan kijken we toch mee door de Bijbel naar wat hier gebeurt. Dan is daar die rechterhand van Christus op Johannes. En we mogen weten dat dat de rechterhand is. Als teken van zijn kracht en macht. Hij zegt dan ook: En die woorden die ondersteunen wat hij zichtbaar doet. Ik ben de eerste en de laatste, de Alfa en de Omega. En dat betekent wat ik begonnen ben te doen, dat zal ik ook voleindigen. Dat proces zal niet verstoord worden. Dat koninkrijk dat ik ben begonnen te vestigen, dat zal er helemaal komen. Dat is geen grootspraak zoals mensen soms grootsprakig kunnen zijn. Wij onmachtige mensen. Wij die soms zeggen wij zullen dit en ik wil dat en ik zal dat. En dan komt er zomaar wat tussen en dan gaat het toch heel anders. De Heer Jezus zegt ik ben de eerste en de laatste. En wat ik beloofd heb en wat ik mij voorgenomen heb, dat zal gebeuren. En die rechterhand die staat voor zijn kracht en macht. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Je moet beseffen dat die kerk in die tijd zo in crisistijd is. Dat ze dus vervolgd worden, dat er soms niks van overblijft. En wij zitten soms ook, voelen we aan van we zitten best wel in een crisis. En hoe zal het gaan met de gemeente wereldwijd? Maar Johannes mag Jezus zien te midden van de kandelaren, hebben we gelezen. En de kandelaren zijn de gemeente. Christus zal zijn gemeenten op aarde bewaren. En tegelijk komt hij ook heel persoonlijk naar jou toe en naar Johannes toe. En legt zijn rechterhand op jou. En dat is ook voor ons een bemoediging en een belofte. Jezus zegt ook in jouw leven ben ik de eerste en ik ben de laatste. De A tot en met Z. Ik ben in jou begonnen. Ik heb mijn hand op jou gelegd. Bij de doop bijvoorbeeld. Ik heb je geroepen. En ik wil het ook in jouw leven voleindigen. Ik help je en ik ondersteun je met mijn onoverwinnelijke rechterhand. En als je het moeilijk hebt, en wie heeft dat niet, van tijd tot tijd, misschien moeilijk met je geloof ook. Als je merkt dat je gevoelig bent voor de aantrekkingskracht van de wereld. Als je bezorgd bent om je kinderen of kleinkinderen, om hun geloof. In deze tijd van vervolging. Leven wij in een tijd van vervolging? Ja, niet van vijanden in de zin van mensen die ons willen gevangen nemen of vermoorden. Maar er is een enorme vervolging aan de gang door de boze geesten in de hemelse gewesten. Noem het de algemene opinie, het denken om ons heen. En dan mogen we toch bemoedigd worden door de rechterhand van de levende. Die zit ook aan de rechterhand van God en zich daar als het hoofd bewijst van zijn christelijke kerk. Ten slotte, zijn ontsluitende hand. Want in die hand van Christus, zijn doorboorde hand, zijn almachtige rechterhand, in die hand houdt hij de sleutels. Dat zegt hij immers tegen Johannes. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Want ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik was dood, maar ik leef. Er zijn anderen geweest die het ook hebben kunnen zeggen, zoals Lazarus die opgewekt is uit het graf en dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain. Zij werden tot leven gewekt door Jezus. Ze werden opgewekt. Christus mag het anders zeggen, heeft het ook anders gezegd. Hij zei eerder al voor zijn sterven. Ik heb de macht om mijn leven af te leggen en om mijn leven terug te nemen. Wie kan dat zeggen? Ik heb de macht om mijn leven af te leggen en de macht om mijn leven ook weer terug te pakken, als het ware. Werd Christus vermoord? Werd de Heer Jezus vermoord? Nee. Hij gaf zijn leven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik beveel mijn geest. Heel anders dan Stefanus later zei. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dat is precies het verschil. Christus legde zijn leven af als daad van gehoorzaamheid en als daad van aanvaarding van schuld. En na 3 dagen nam hij zijn leven terug. Wij vieren de opstanding vandaag. Christus is echt opgestaan. Hij liet de dood achter zich. Hij stapte uit de dood, als het ware. Hij is overwinnaar. Een leeg graf laat hij achter. Christus staat echt boven de dood. De dood overkwam hem niet. En de dood hield hem niet. Hij heeft bewezen er boven te staan en de sleutels te hebben van de dood en het dodenrijk. En dat is voor ons sterfelijke mensjes toch een hele troost. De enige troost in leven en sterven is het eigendom te zijn van hem die de sleutels heeft van de dood en het dodenrijk. We zijn allemaal wel eens bij een uitvaart. Of zullen dat zijn? In deze tijd, in deze periode, proberen we met man en macht ons ziekte en dood van het lijf te houden. Als je jong bent en sterk en je voelt je gezond en fit, dan denk je er misschien niet zo over na. Hoewel dat per persoon ook heel verschillend kan zijn. Maar toch ontkom je er niet aan, ook niet als je jong en sterk en fit bent. Het raakt je diep als iemand die dichtbij staat, een familielid, iemand van wie je houdt, een vriend of vriendin, als die overlijdt. Je moet hem of haar dan loslaten, laten gaan. We weten dat het gebeurt en ja, we weten dat we zelf ook een keer zullen sterven. Dat is niet tegen te houden, je ontkomt er niet aan. En als ik het zo zeg, lijkt het een noodlot. Ja, we moeten een keer doodgaan. Dat gaat een keer gebeuren. En het komt een keer. Dan klinkt dat als een noodlot. Maar hoor wat Jezus zegt. En kijk wat hij in zijn doorboorde en in zijn rechterhand houdt. De sleutels van de dood en het dodenrijk. Nee, de dood is niet je vriend. Dat zeg ik niet. De dood is niet je vriend. Je kunt er als een berg tegen opzien. Maar de Bijbel noemt het dan ook de laatste vijand. Maar het is wel een overwonnen vijand. En dat Christus de sleutels heeft van de dood en het dodenrijk. Als je de sleutels hebt, dan heb je de macht erover. Dan sta je erboven. En dan gaat hij er ook over. En dat het dodenrijk geen afgesloten gevangenis is waar je nooit meer uitkomt. Dat mogen we weten. Nu Christus de sleutels heeft. Het woord van Golgotha echoot nog in onze oren na. Vandaag nog zul jij met mij in het paradijs zijn. Dat zijn de sleutels. Jezus opent. Zou ik dat ooit mogen zeggen tegen iemand? Zou jij dat kunnen zeggen tegen iemand? Vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Dat mag Christus doen. Dat mag Christus zeggen. Hij heeft het erover te zeggen. Hij heeft de sleutels. Voor wie in de Heer Jezus gelooft, is er geen dodenrijk. Maar een koninkrijk van levenden. Zou Johannes op Patmos niet enorm getroost zijn? Want hij weet niet wat er met hem zal gebeuren. Hij weet niet of hij gedood zal worden. Of niet. Uiteindelijk is dat niet gebeurd trouwens. Hij is niet gedood om het evangelie. Hij is later een natuurlijke dood gestorven, waarschijnlijk in Efeze. Maar veel christenen zijn wel gedood om het evangelie. En zij durfden hun leven prijsgeven hier op aarde. Omdat zijn ontsluitende hand een heerlijke toekomst opent. Ik hoop dat jij en ik er ook door getroost zijn door dit evangelie. Als je verdriet hebt over iemand die je nog elke dag mist misschien. Als je zelf misschien bang bent voor de dood. Als mens die ook eenmaal zal sterven. Ik hoop en bid dat je eens zult zeggen met Christus en in Christus. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zullen wij nu samen naar de Heere God toegaan in ons gebed. We bidden ook voor onze broers en zussen in Oekraïne, waar onze gaven vandaag ook voor bestemd zijn. Laten we in gebed gaan. Heere God, onze Vader in de hemel, Heere Jezus Christus, Heilige Geest, drie enige God, wij roepen u aan in ons gebed. Heere, we zien u niet. Met onze ogen nu, op dit moment, niet. Maar dank u wel dat we mochten meekijken via Openbaring 1, via Johannes op Patmos. Heer, u hebt ook dit woord voor ons willen bewaren. Johannes heeft de gelegenheid gekregen om het op te schrijven. En het was ook uw gebod. En u wilde het laten opschrijven om ons. Dat wij het zouden weten en kunnen horen en geloven en daar troost uit putten. Heer Jezus Christus, wij hebben iets van u mogen horen en zien. In de zin dat we er een voorstelling van maken waarschijnlijk. Hoe u nu bent. In uw heerlijkheid aangekomen. U hebt zich vernederd door mens te worden in deze zondige wereld. Wat een hel moet dat voor u geweest zijn, in het bijzonder aan het kruis. Heer Jezus Christus, en nu hebt u uw heerlijkheid terug ontvangen die u had voordat de wereld er was. En iets daarvan mocht Johannes zien. En we zouden erdoor verpletterd worden door die aanblik. Maar u zegt dat hoeft niet. Vrees niet, wees niet bang. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw almachtige rechterhand op Johannes hebt gelegd. Uw doorboorde hand. Want u bent het lam dat gezien wordt als geslacht. Tekenen van uw lijden en sterven zijn nog te zien. En herinnert ons aan uw genade voor ons en uw liefde. En hoe ver u daarin wilde gaan. U hebt ons lief gehad tot het einde toe. En het is uw rechterhand die u op Johannes legt. En wij mogen die hand ook ervaren. Daarvoor hebt u het ook vast en zeker opgeschreven. Uw rechterhand die almachtig is, waarmee u uw volk uit Egypte hebt geleid, maar waarmee u nog veel heerlijker uw volk uit het diensthuis van de zonde en de macht van de duivel hebt geleid. Heren, daar mogen we ook bij horen door uw genade. Niet omdat wij zulke geweldige mensen zijn of beter zijn of ten diepste goed zijn. Heren, we zijn net zo zondig als Jesaja en zouden net als Jesaja moeten zeggen, nu moet ik sterven, want ik ben een zondig iemand. Maar Heren, dank u wel dat u ons toch wil aannemen en ons wil omarmen. Zoals u de kinderen hebt omarmd, Heer Jezus, toen ze bij u gebracht werden. We geloven dat u uw kerk ook zult bewaren. Heren, dat gebeurt ook door trouw te zijn aan u en uw woord, door uw Heilige Geest. Wilt u dat aan onze gemeenten ook geven en aan al uw kinderen wereldwijd? Heer Jezus, in uw hand hebt u de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dat betekent dat de dood geen noodlot is en dat het niet een grillig iets is wat ons zomaar kan overvallen. Nee, Heer Jezus, dat u de sleutels hebt. Dat u erboven staat. Het graf kon u niet houden. De dood kon u niet houden. De dood was in die zin niet een macht. U hebt uw leven afgelegd en u hebt uw leven teruggenomen. En nu leeft u tot in eeuwigheid. Heer, we verwachten ook u te zien. Als u terugkomt of als u ons roept en we bij u komen. Heere, geef dan dat wij door uw genade ook juist blij mogen zijn u te zien. In plaats van verschrikt. Heer, wilt u ons geloof nu ook versterken. U weet hoe het er bij ons bij staat. Of we misschien dicht bij u leven of juist niet. We veel vragen of twijfels hebben, of juist niet. U kent ons allemaal, Heren, bij de naam ook. En we bidden, wilt u ieder van ons geven wat we nodig hebben? Wilt u ons laten volharden in het geloof? Dat we niet opgeven. Dat kunnen we niet uit onszelf, Heren, maar wilt u dat in ons doen? We bidden voor onze broers en zussen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die problemen hebben. Ja, en eigenlijk hebben we dat allemaal wel, min of meer. De ene keer meer, de andere keer minder. Heren, we hebben u nodig. Geef dat we dat ook willen erkennen, dat we het niet allemaal op eigen houtje willen doen. Heren, we bidden ook voor onze regering, onze overheid, voor ons land en volk, voor de demissionaire regering, voor het vervolg na de verkiezingen, nu er zoveel is gebeurd de afgelopen week en zoveel wantrouwen is gegroeid. Wilt u een uitweg wijzen in deze lastige situatie? Heren, we willen ook bidden voor onze broers en zussen in Oekraïne. Onze gaven zijn ervoor bestemd en ons gebed gaat eraan vooraf. Heren, we danken u dat we met hen contacten mogen hebben, in het bijzonder met de gemeenteleden in Tavriske, in Hora Pristan, waar onze broeder Alex een evangelisatiepost heeft. Heren, wilt u het werk daar zegenen? Wilt u telkens geven dat er mensen zijn die meer willen weten over u? Wilt u daar mogelijkheden toe bieden? Heren, we weten ons met hen verbonden. Wilt u de kerk ook daar laten groeien in geloof, hoop en liefde en in aantal als het mag? Heren, wilt u dat ook hier in Veenendaal geven? Ook in Veenendaal zijn er nog zoveel mensen die u niet kennen. Geef dat wij ook daarin een roeping voelen. Dat we het willen vertellen en voorleven en dat ons hart uitgaat naar de mensen. Heren, hoor ons bidden en we bidden u, wilt u deze week met ons zijn, de komende week, waarin we niet weten wat er gaat gebeuren. We kunnen nog geen minuut vooruitkijken in wezen. Heren, wilt u onze herder zijn. Om Jezus wil. Amen. Het is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. Die bestemd zijn dus voor Oekraïne. Daar zullen we een moment voor hebben nu. Gods rechterhand doet grote dingen. Psalm 118, vers 5 en 6. Met Gods zegen mogen we met vertrouwen de nieuwe week ingaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.